is exact. De presentator is Sascha Eikenboom.
Menstruatieproblemen, een bevalling die net wat meer aandacht nodig heeft of heftige overgangsperikelen. Als vrouw kun je te maken krijgen met problemen waarvoor je bij de gynaecoloog terechtkomt. En ook in dit vakgebied staan de ontwikkelingen niet stil. Welke nieuwe inzichten zijn er en welke innoverende behandeltechnieken vloeien daaruit voort? Ik praat erover met Jan-Willem de Leeuw, gynaecoloog in het Icacia Ziekenhuis Rotterdam. Welkom.
Goeiedag.
Goeiedag. Jan-Willem, mijn opsomming in die intro van die podcast geeft al iets aan, hè? Maar met wat voor problemen komen vrouwen nou zo over het algemeen bij de gynaecoloog?
Nou, bij de gynaecoloog komen vrouwen, zeg maar, bij spreken in bijna iedere levensfase. Wij zien jonge vrouwen, nog ruim voor de 20, die bijvoorbeeld ook al menstruatieproblemen kunnen hebben. Maar er is bijvoorbeeld minder bekend ook een huidafwijking die ook al bij kinderen voorkomt. Lichen sclerose, daar zien we ook steeds meer jonge meiden mee, omdat dat steeds bekender wordt. Nou ja, natuurlijk vrouwen in de leeftijd dat ze zwanger worden, kinderen krijgen. En daarna blijven vrouwen komen als het helaas nodig is voor bijvoorbeeld menstruatieproblemen. En op oudere leeftijd zie je, en dat is een beetje ook mijn specialisatie, veel vrouwen met bekkenbodemproblemen, dus verzakkingsproblematiek, incontinentie. Ja, en helaas ook gewoon zien we vrouwen natuurlijk met ziekte van kwaadaardige afwijkingen. En een belangrijk deel wat we eigenlijk ook door de hele leeftijdsgroep heen zien, zijn vrouwen met afwijkende uitstrijkjes. Die bijvoorbeeld via bevolkingsonderzoek opgespoord worden en die dan doorverwezen worden voor nadere analyse. Dus het is eigenlijk gewoon, ja, een heel breed aanbod.
Heel veelzijdig ook. Ja. Hè? Ja. En bestaan er wel eens misverstanden over? Zo van, nou, als je bij de gynaecoloog terechtkomt, dan...
Ja, ik weet dat niet zo goed. Ik doe dit vak nu. Ik ben na mijn afstuderen 33 jaar geleden ben ik in de gynaecologie terechtgekomen. En ik ben natuurlijk geen vrouw, dus ik weet niet precies van de misverstanden. Een van de misverstanden die ik zelf wel eens tegenkom, dat vrouwen achteraf soms al wat opgelucht kunnen zijn dat het allemaal toch minder erg was als dat ze van tevoren bedacht hadden. En ik hoop tenminste altijd dat het dat een beetje ook is. Maar ja, ik denk dat u dat beter aan andere vrouwen zou kunnen vragen.
Nou ja, je hoort wel eens dat mensen inderdaad zeggen, ja, had ik dat maar eerder geweten, want ik heb eigenlijk te lang met klachten doorgelopen, terwijl er was een oplossing voor.
Nou ja, waar wij, en dat is denk ik in de geneeskunde op dit moment in het algemeen wel een probleem, waar wij veel tegenaan lopen, is dat mensen liever dokter Google raadplegen dan naar een dokter gaan. En als ze soms bij ons komen, dat zal heel vast omlijnde ideeën hebben die met grote regelmaat ook helemaal niet kloppen.
Nee, want hoe weet je of een site betrouwbaar is of niet?
Nou ja, los daarvan. Maar ik roep zelf tegen mijn patiënt altijd, dokter Google heeft de grootste praktijk qua consultaties, maar heeft nog nooit iemand behandeld. En dat is het grote probleem. Je weet nooit precies of dat de informatie die je vindt op het internet ook voor jou exact van toepassing is. Mm-hmm. En dat is een groot probleem.
Ja, elke vrouw is toch anders?
Ja. Ja, en ieder probleem is anders.
Ook dat, ja.
Je moet eigenlijk voor ieder probleem ook meerdere oplossingen hebben. En soms kan de ene oplossing voor de ene vrouw meer geschikt zijn en de andere oplossing voor de andere vrouw. Mm-hmm. En dat moet je altijd netjes uitleggen en met de mensen bespreken. Maar dat is wel een ding.
Lijkt me best lastig ook als je dan zo iemand tegenover je hebt die een bepaald idee heeft, vastomlijnde mening.
Ja. Maar ik werk zelf volgens het principe dat ik mensen probeer uit te leggen wat ik denk dat de mogelijke behandelingen zijn. Welke behandeling ik denk dat voor die patiënt de beste oplossing is. Maar dat eventueel alternatief 1 of 2 ook zou kunnen. En als ze daar dan een voorkeur voor hebben, dat het ook kan. Maar ik ben eigenwijs genoeg om ook te zeggen, als iemand iets wil wat ik echt heel onverstandig vind, dan zeg ik, ja, dat gaan we echt niet doen.
Nee.
Daar kan ik niet achter staan.
Soms moet je mensen tegen zichzelf een bescherming nemen.
Ja.
In Barendrecht heeft het Icacia Ziekenhuis Polykliniek Icacia Carnisselande. Wat voor spreekuren gynaecologie worden hier gehouden?
Ja, eigenlijk kun je voor alles terecht. Het is alleen wel echt een buitenpolykliniek voor het gewone spreekuur. We doen er eigenlijk geen echte polyklinische behandelingen. Er kunnen bijvoorbeeld wel spiraaltjes geplaatst worden. En we hebben bijvoorbeeld bij vrouwen met een verzakking, kun je bijvoorbeeld met een ring werken om die verzakking als het ware tegen te houden. Dat soort dingen doen we wel. En als dan de ring niet goed is of niet past, dan kunnen we ook wel nieuwe aanmeten. Maar echt grote behandelingen doen we er niet. Maar voor de rest kun je eigenlijk voor zo'n beetje het hele gynaecologische palet kun je wel terecht. Het is dan wel dat als er dus een behandeling ingesteld moet worden, dat we dan wel met de mensen afspreken dat ze dan mee verhuizen naar de hoofdlocatie in Rotterdam-Zuid.
Ja, maar dan ben je in ieder geval wel gezien.
Ja, absoluut.
Dat is ideaal. Ja. De wetenschap staat niet stil, hè? We zeiden het in de intro al, ook niet in de gynaecologie. Zo maken jullie in de polykliniek gebruik van nieuwe technieken bij de behandeling van menstruatieproblemen. Vertel.
Ja. Ja, toen ik als jong gastje begon, toen was het bij menstruatieproblemen, was het van oudsher, en de oudere mensen kennen dat nog wel. Nou, dan ging je voor het schoonmaken van de baarmoeder, de curettage. En als dat niet hielp, ja, dan was het meestal de baarmoeder verwijderen. Eigenlijk sinds een jaar of 20, 25 zijn daar een heleboel andere technieken bijgekomen, waardoor die grote operaties vaak vermeden kunnen worden. Dat begon 25 jaar geleden met de introductie van het Mirena-spiraal. Dat is een hormoonhoudend spiraaltje wat heel effectief is in het bestrijden van heftige menstruaties. Zo erg dat onze jongere collega's veel minder operaties hebben leren doen dan dat de oudere generatie dat nog deed. Maar tegenwoordig heb je dus ook technieken dat je met een dun kijkbuisje in de baarmoeder kunt kijken en ook kunt werken. En we hebben bijvoorbeeld bij ons in het IGAZ op de polykliniek een apparaat, en waarmee je dus ook polypjes en kleine vleesbomen die in de baarmoederholte zitten, dus helemaal kunt verwijderen. Eigenlijk onder lokale verdoving. En dat is een hele mooie techniek die bijvoorbeeld ook echt weer gewoon mensen grotere operaties uit kan sparen.
Mooi. Ja, ja, interessant zeg. Ja. En dat zijn dan wel die ingrippen, daarvoor moet je dan wel even mee naar Rotterdam.
Ja, ja. Dat doen we op onze polykliniek op de behandelkamer. We hebben een speciaal uitgeruste kamer met alles erop en eraan. En waar een aantal van mijn collega's die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Ik doe dat soort behandelingen eigenlijk niet meer. Ik ben rechts gepasseerd door mijn jongere collega's. En daar zijn onze doktersassistenten, en die zijn er helemaal ook voor opgeleid om dat samen te doen. En ja, dat is echt inmiddels hele drukke spreekuren geworden.
Een ander onderwerp van je aandachtsgebied. Als een zwangerschap niet vanzelf gaat, dan kan een IVF-traject een optie zijn. Maar voorafgaand daaraan zijn er eerst nog andere behandelmogelijkheden. Welke mogelijkheden biedt het IKZ daarin aan?
Binnen onze afdeling doen we alle vruchtbaarheidsbehandelingen eigenlijk tot aan de IVF. Dat is eigenlijk de laatste stap. Daar heb je een speciaal laboratorium voor nodig. En in Rotterdam zijn er afspraken voor gemaakt dat bijvoorbeeld op Zuid het Maastad ziekenhuis samenwerkt met het Erasmus met voor het IVF-laboratorium. Dus zij doen die behandelingen. Maar ja, je kunt allerlei soorten behandelingen hebben. Het kan natuurlijk niet, het hoeft lang niet altijd aan de vrouw te liggen. Het kan ook aan de man liggen. En dan werken we samen weer met de urologen en eventueel de andrologen in het Erasmus Medisch Centrum. Maar je hebt bijvoorbeeld ook dus stoornissen in de eisprong. En dan kun je met medicijnen kun je werken. En dat soort behandelingen doen wij ook. En als dat dan allemaal niet vlot genoeg gaat, dan kun je ook nog inseminaties doen. Dan kun je dus het sperma van de man in het laboratorium opwerken. Dan gaat het aantal spermacellen vaak iets minder worden. Maar het aantal wat goed zwemt, wordt beter. En dat breng je dan door de baarmoedermond heen op het juiste moment in de menstruatiecyclus, dus vlak voor de verwachte eisprong, breng je dat in de baarmoeder in. En daarmee probeer je dan de zwangerschap tot stand te brengen. En dat soort behandelingen die doen wij dus ook 24/7 gewoon. Dus ook in het weekend worden bij ons de inseminaties gewoon gedaan. We hebben een fantastisch lab wat daar heel fanatiek aan meedoet. En dat is echt ontzettend leuk om te merken.
Je moet het juiste moment natuurlijk ook pakken als het
ja, zeker. Ja. En omdat je dat niet altijd kunt timen, kan het wel eens in het weekend zijn. En dan zijn er wel weer trucjes om dat weekend te vermijden. Maar wij hebben gezegd, nou, 24/7 bieden we het aan.
Een ander probleem waar vrouwen vaak mee te maken krijgen is tijdens de bevalling dat ze ingeknipt worden. Ongeveer 1 op de 3 vrouwen. Waarom is dat eigenlijk? Ja, je zou denken dat het hoofdje moet eruit, dat spreekt voor zich. Maar
nou ja, kijk, dat is voor ons als volwassenen bijna niet voor te stellen. Maar als je moet gewoon een kind goed bekijken kort na geboorte. En dan zie je eigenlijk, waar wij vaak niet op letten, het hoofd van het kind is in omtrek veel groter dan de romp van het kind. En dat is, bij ons is dat natuurlijk heel anders. Een knip is eigenlijk iets wat je niet lukraak moet doen. En dat, ik vind dat we dat in Nederland eigenlijk heel goed doen. Hoewel daar soms op het internet wel anders over gedacht wordt. En we doen het in Nederland door ruwweg in 30-34% van de gevallen. Dat wisselt een beetje. Daarmee zitten we ruim onder het wereldgemiddelde. En je doet dat omdat de uitgang zeg maar, van de vagina soms te nauw is om het hoofd of het kind sowieso goed door te laten, zonder dat er dan een kans is op een gemeen uitscheuren. En als je de knip goed plaatst, dan is dat de bedoeling om te voorkomen dat een vrouw inscheurt richting de kringspieren van de anus. Omdat dat de kans op incontinentie voor ontlasting verhoogt in het latere leven. Ja. En soms is het ook nodig om als een kind in nood is en je wil de bevalling sneller laten verlopen, dat je dan ruimte maakt om eventueel, als je meehelpt met bijvoorbeeld een vacuümbevalling, om meer ruimte te maken, omdat we weten dat dat ook het risico verhoogt op zo'n inscheuren richting de kringspieren.
Ja, want dat zijn flinke risico's. Ja, ja. Want wetenschappelijk onderzoek heeft bij jullie een nieuwe methode opgeleverd, die jullie dus gebruiken in ICASIA tijdens de bevalling, waarmee jullie zo'n totaal ruptuur, dat is het uitscheuren van de kringspieren van de anus, willen voorkomen. Wat houdt die methode in?
Ja, dat is eigenlijk een totaal programma wat we proberen te doen tijdens de bevalling. Dat komt uit Noorwegen. Mm. Daar is het in het begin van deze eeuw geïntroduceerd door geïmporteerde Finse gynaecologen daar. Omdat in Finland was dit al veel langer in gebruik. Het bestaat eruit dat je vrouwen minder hard laat persen op het moment dat het hoofdje geboren wordt. Mm-hmm. En je probeert met je handen, met bepaalde handgrepen, probeer je het weefsel tussen de vagina en de anus, probeer je als het ware een beetje samen te knijpen van buiten naar binnen, aan van weerskanten, waardoor dat weefsel minder onder spanning komt te staan.
Je maakt het wat soepeler als het ware.
Ja, nou ja, het is net zoiets als je handen uit elkaar doet en je brengt dan je wijsvinger en je duim naar elkaar toe. Dat velletje daartussen, dat staat onder spanning. En ja, als je dat naar elkaar toe brengt, dan voel je dat er ruimte in komt. En dat is met dat weefsel ook. Dus op die manier probeer je dus gewoon het al rustig te begeleiden en dat het hoofd niet echt met een plop geboren wordt. Het moet echt gewoon rustig geboren worden. En het Noorse programma bestaat er ook uit dat je gewoon goed kijkt, red ik het zonder in te knippen. Maar als je inknipt, dat je dat ook met een adequate techniek doet. Want dat lijkt allemaal heel simpel, maar daar zit toch nog wel een beetje een gedachte achter dat je dat op de goede manier doet. En het laatste deel van het programma is dat je na afloop ook heel goed kijkt of dat die kringspieren niet geraakt zijn. Want we weten gewoon, en dat is in het verleden hier ook, hebben wij zelf ook al onderzoek naar gedaan, dat het vaker gebeurt dan dat het herkend wordt. Mm-hmm. En dat is wel iets wat doodzonde is. Want we weten dat die vrouwen bij wie die kringspieren wel geraakt zijn, maar niet gehecht worden, die hebben weer meer kans op incontinentie.
Mm-hmm. Een van je specialisaties, hè? Komen we straks op terug. Ja. Hoe zijn jullie ervaringen tot nu toe met die zogeheten Noorse handgreep?
Die zijn eigenlijk hartstikke goed. Je moet het alleen wel doen. En dat klinkt een beetje flauw, maar toen we het onderzoek wat ik samen met een van onze klinische verloskundigen daarover geschreven heb, toen bleek namelijk dat met name de gynaecologen het nog wel eens wilden vergeten. Omdat die vaak bij die kunstverlossingen, dus die vacuümbevallingen staan. Dat zijn een beetje bevallingen waar je toch, misschien je hoort geen stress te ervaren. Maar je wilt toch wel dat kind snel en vlot en goed geboren wordt. En dat men dan zo bezig was met het geboren worden van het kind, dat die Noorse handgreep, zoals wij hem dan noemen, dat die vergeten werd. Nou, dat hebben we nu ondervangen doordat er eigenlijk altijd wel iemand bij staat. En dat iemand anders dan eventueel die handgreep toepast. En als je dat doet, dan zien we dus dat we daarmee de kans op zo'n totaalruptuur met 70% kunnen verminderen.
Zo.
Dus dat is echt aanzienlijk. Ja.
Soms is een knip niet te voorkomen.
Nee.
Dan moet het echt. En dan sommige vrouwen kunnen daar ook dan blijvende klachten aan overhouden. Ja. Wat zijn dat dan voor klachten?
Nou, de bekendste zijn pijnklachten. Er kan littekenvorming optreden. En ondanks dat je goed hecht. Maar je hebt met de techniek van hechten, heb je daar ook nog wel invloed op. En wij gebruiken in het ICASIA een techniek die komt uit Engeland. Die is daar ook uit onderzoek gewoon bewezen het minst pijnlijk. Dus daar kun je al wel invloed op hebben. Maar de belangrijkste is eigenlijk pijn. En je moet goed opletten dat je, dat klinkt heel raar, maar dat je op tijd stopt met hechten. Ik krijg met enige regelmaat, toch vrouwen verwezen bij wie het, hoe zeg ik dat netjes, te nauw genezen is. Ja. En waar we dan een hersteloperatie moeten doen. Een ander complicatie kan zijn dat de hechtingen te vroeg loslaten. En dat dus de wond openvalt. En dat is ook een hele nare complicatie. En daar zijn we nu op dit moment heel druk mee bezig om daar aandacht aan te besteden. Met een artsassistent van onze afdeling zijn we net op dit moment bezig om een onderzoekje daarvan in te sturen naar een tijdschrift. Omdat we nu sinds 2-3 jaar bezig zijn om dat soort opengevallen wonden ook opnieuw te hechten. En dat gaat eigenlijk verrassend goed.
Jullie doen best veel wetenschappelijk onderzoek, hoor ik zo.
Ja, we hebben een hele enthousiaste groep gynaecologen. Ik heb een paar jongere collega's erbij gekregen die ook echt gewoon heel leuk vinden om naast hun gewone werk toch nog onderzoek te doen. En zelf heb ik het nooit losgelaten en ben ik altijd een beetje actief gebleven in dit werk. Ik vind het de krent in de pap.
Kennis delen.
Ja, heel belangrijk. Mm-hmm. Ja. En verder komen met je vak en ook niet, zelf ook niet, hoe moet ik het zeggen, ja, heel
plat gezegd, op je routine gaan.
Niet inkakken, nee. Maar gewoon echt wel mee proberen te blijven ontwikkelen.
Duidelijk. Ja. Die klachten, pijnklachten die vrouwen dan houden als ze ingeknipt zijn, om het maar even zo te zeggen. Ja. Daar hebben jullie ook een nieuw behandelinitiatief voor om dat aan te pakken, zo'n klacht. Daar wordt samengewerkt met fysiotherapeuten, heb ik dat goed begrepen?
Ja, nee, dat klopt. Er is een nieuwe soort apparaat wat wij eigenlijk willen evalueren. We hebben er al wel wat ervaring in incidentele gevallen. Met vrouwen die dus gewoon al langdurig pijnklachten hebben na zo'n knip. En dat is een techniek met ultrageluid. Dat heeft dan een bepaalde frequentie. En dat zou dan bepaalde eiwitten weer activeren als dat warmer wordt in het lichaam. Klinkt een beetje wazig, vond ik in het begin ook. Maar ik heb nu ervaring met iets van 5 of 6 patiënten die eigenlijk al jaren aan het tobben waren. En die daar toch goed mee opgeknapt zijn. Nou. De eerste stap die je dan wil doen is eerst evalueren van oké, bij wie moeten we toepassen? En dan zouden we heel graag daarna het ook uit willen zoeken in een soort onderzoek waarbij je dus mensen behandelt met de echte behandeling. En dat je mensen ook voor een tijdje, niet al te lang, maar een nep behandeling geeft om te kijken of ze daarmee ook opknappen. En dat je het daarna eventueel uitwisselt, dat de groep die eerst een nep behandeling kreeg, daarna de echte behandeling, om gewoon dat effect daarvan goed te evalueren. Want ja, ik ben zelf wel van oké, nieuwe dingen vind ik leuk om te testen, om toe te passen. Maar het moet wel bewezen effectief zijn.
Ja, evidence-based.
Absoluut. Ja, evidence-based bewezen, is echt gewoon wel. Want ja, ook daar is weer goed onderzoek naar gedaan. Mm-hmm. In ons vak is ongeveer 48% bewezen werkzaam van wat we doen. En daarmee zijn we volstrekt in het gemiddelde van alle specialismen. Dat wil niet zeggen dat die andere 52% onzin is, maar die is eigenlijk nooit echt goed onderzocht. Mm-hmm. Er zijn een heleboel dingen die in de geneeskunde gedaan worden, omdat het altijd al zo gedaan werd. En ja, dat heb je dan geleerd van je leermeester of leermeesteres. En dat was een hele goede dokter, dus dat moet wel een goede behandeling zijn. Maar als je dan soms gaat kijken, dan is er verrassend weinig bewijs voor.
Mm-hmm. Ja. En het is toch zo nu en dan is goed om dat weer eens even onder de loep te leggen.
Absoluut.
En alert te blijven.
Absoluut.
Vrouwen kunnen na de bevalling ook last hebben van hun bekken. Hè? Daar zijn bij jullie 2 gynaecologen die bekkenbodem als speciaal aandachtsgebied hebben. Jezelf en je collega gynaecoloog Bianca van Ginderen.
Ja.
Wat voor soort problemen zijn dat dan in dat bekken en welke hulp kunnen jullie daarbij bieden?
Nou, de meeste vrouwen die zwanger zijn of net zwanger geweest zijn, die associëren dat meestal met pijnklachten. Dat is niet zozeer iets voor de gynaecoloog, hoewel we daar ook zeker wel aan meewerken. Wat je soms ziet dat als vrouwen dus pijnklachten hebben in het bekken, dan zie je soms dat die bekkenbodem als het ware helemaal overspannen is. Dat die als het ware als een snaar gespannen staat. En dat heeft er dan in theorie mee te maken dat die bekkenspieren de functie over hebben genomen van de rompspieren, van rug en buik. En dat de stabiliteit van het lichaam dan veel te veel uit het bekken moest komen. Dat als het ware een soort overspannen reactie is. Voor de diagnostiek en dat soort dingen zijn wij dan wel belangrijk. Want de mensen komen vaak wel met ons. En dan werken we samen met gespecialiseerde bekkenfysiotherapeuten. Die speciaal daarvoor opgeleid zijn. Die eventueel ook inwendig onderzoek mogen doen. Wat de gewone fysiotherapeut niet mag. En die ook bepaalde apparaten en technieken hebben om dit soort dingen te kunnen behandelen. Dus dat is één ding. En ja, de bekendste die we net ook al genoemd hebben zijn incontinentiebehandelingen en verzakkingen. En wat ik daar wel van wil zeggen is dat ik heel vaak vrouwen tegenkom die dan tussen, laten we zeggen, 35 en 50 jaar zijn. En met incontinentie doorlopen, hoewel ze er wel last van hebben. Maar zeggen, ja, dat is eigenlijk een oude vrouwenkwaal. En op mijn leeftijd moet je daar nog niks aan laten doen. En dat is een groot misverstand. Want zeker incontinentie bij sporten, bij activiteiten, dat is eigenlijk de klassieke leeftijd om daaraan behandeld te worden, ligt tussen de 35 en 55 jaar.
Zo.
Want dat is vaak de leeftijd dat je nog wel actief wil zijn en dat je nog wil sporten en dat je van alles wil doen met je kinderen en met je vrienden, vriendinnen. En dat het dan gehinderd wordt door incontinentieklachten.
Ik snap dat iedere vrouw anders is, maar is er in het algemeen iets te zeggen over hoe dat je die incontinentieklachten kunt aanpakken dan?
Ja, nee, er zijn eigenlijk 2 behandelmogelijkheden. Het eerste wat we eigenlijk altijd toepassen is gerichte bekkenfysiotherapie. Mm-hmm. Nederlands onderzoek heeft ook laten zien dat ongeveer 30-35% van de vrouwen daarmee zo goed geholpen is dat ze een operatie uit kunnen stellen of soms helemaal niet meer nodig hebben. En als je later toch gaat opereren omdat het onvoldoende effect had, vind ik het zelf als gynaecoloog wel heel prettig als iemand een goede beheersing heeft over die bekkenbodemspieren, zodat daarna, na de operatie, de functie van die bekkenbodem in ieder geval optimaal is en vrouwen ook goed kunnen plassen en dat soort dingen. Is de fysiotherapie niet voldoende, dan is eigenlijk de meest effectieve therapie is plaatsen van een bandje, van een bepaald kunststofmateriaal, wat je tussen de blaas en de buitenwereld legt, zeg maar, onder de urineleider. En dat kun je op verschillende manieren kun je dat inbrengen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor. En dat geeft in ongeveer 85% van de vrouwen complete genezing.
Zo, dus je hoeft echt niet rond te blijven lopen met
incontinentieproblemen. Nee, dat is een groot misverstand. Ja. En ik moet zeggen, ik wind me ook altijd een beetje op over die reclames van dames die heel vrolijk lopen te springen met always en in antidepend verband en dat soort dingen. Dan denk ik van, het hoeft niet.
Nee, het hoeft niet. Nee. Nee. Oké. Okay. Ja, je vakgebied is zo breed en ik zou overal wel nader op willen ingaan. Maar ik wil ook nog even door naar de volgende fase in het leven van de vrouw. Want ben je als vrouw klaar met bevallen, dan gloort de overgangsperiode ergens aan de horizon. Die komt er ook aan.
Ja.
Waarin je als vrouw van je vruchtbare fase naar niet vruchtbare fase gaat. En dan heb ik gelezen ergens dat van alle vrouwen tussen de 40 en 60 jaar heeft 80% klachten in deze periode. Las ik in een lezing van de gynaecoloog.
Ja.
Klopt dat? En wat zijn daar de meest voorkomende klachten van die overgang? Behalve dan dat iedereen weet van je zit met een zweet en t-shirt, want je gaat aan alle kanten transpireren.
Ja, nee, iedereen kent de flusjes, de opvliegers. En dat is eigenlijk ook uiterlijk heel duidelijk. Als iemand daar plotseling last van krijgt, rood aanloopt, zweten en dat soort dingen. En dan met regelmaat gewoon maar even gauw weggaan. Want er is toch ook schaamte voor. Terwijl het eigenlijk gewoon iets is waar je helemaal niks aan kunt doen.
Mm-hmm.
Er zit een bepaalde gevoeligheid voor. Daar zijn natuurlijk een heleboel vrouwen die er helemaal geen last van hebben. Of dat, in ieder geval niet van de flusjes. Het is wel zo dat als dat soort gevoeligheid voor opvliegers in je familie loopt, dan maak je wel een duidelijk grotere kans. Als je moeder er veel last van had, dan is de kans dat je het zelf ook ontwikkelt is wel duidelijk groter. Maar er zijn ook een paar andere klachten die daar vaak veel minder in herkend worden, maar die wel steeds duidelijker worden dat ze veel voorkomen. De ene is slaapstoornissen.
Okay.
Wij zien veel vrouwen die bijvoorbeeld slaapmedicatie gebruiken vanwege in deze levensfase. En daar ook moeilijk van afkomen. En een andere, en of dat nou ook weer samenhangt met de slaapstoornissen, is ook stemmingstoornissen. En wij zien dus bijvoorbeeld ook regelmaat vrouwen die vanwege stemmingstoornissen in deze levensfase antidepressiva slikken, waar je vaak heel moeilijk van afkomt. En dan denk ik van, eigenlijk is dat jammer, want dat is eigenlijk symptoombestrijding en het wordt niet bij de bron aangepakt.
Nee, want ja, ik kom daar zo even op terug. Want er zijn ook wat misverstanden over de overgangsklachten op internet. Het hoort erbij de SUR niet. Dat vind ik ook zo'n veel gehoorde.
Ja, ik heb 2 of 3 jaar geleden de huisarts hier in de regio nagescholt. En toen heb ik de vergelijking getrokken met prostaatklachten bij mannen. En huisartsen hebben vaak veel minder problemen met het behandelen van prostaatklachten dan van overgangsklachten. En toen ik vroeg aan die huisartsen, maar ik begrijp het niet, want dat is eigenlijk gewoon eenzelfde levensfaseprobleem. Ik bedoel, als mannen plasproblemen hebben, erectiestoornissen, ja, dan heeft iedereen daar begrip voor. Maar als een vrouw overgangsklachten heeft, ja, dan hoort dat erbij. Dat is een onderscheid wat ik absoluut niet begrijp. Dat vind ik eigenlijk bijna discriminatie. Daar wind ik me ook echt over op.
Ja, want je vertelde me ook in het gesprekje dat we hier hadden, dat een voormalig artsassistent in die casa, die is gepromoveerd in Amsterdam.
Ja, klopt.
Op een bijzonder wetenschappelijk onderzoek.
Ja, Marije Geukes is artsassistent bij ons geweest en heeft daarna hier in de regio Rotterdam haar opleiding ook gedaan. Maar ze was voor haar opleiding al begonnen met onderzoek naar overgangsklachten. En daar heeft zij een heel mooi proefschrift verdedigd in Amsterdam. En dat ging met name ook over de arbeidsproductiviteit van vrouwen. Die zie je namelijk dramatisch dalen door overgangsklachten. En er zijn dus aanwijzingen dat de arbeidsproductiviteit van vrouwen na de overgang met 30-40% kan dalen.
Dat is best veel.
Ja, en dat is echt een enorme. Veel vrouwen die uitvallen, minder gaan werken, et cetera. Ja, en ik kan me dat ook goed voorstellen, want ik praat met regelmaat met vrouwen die zeggen, ik word om 3 uur wakker en ik val nauwelijks meer in slaap.
Ja,
ja, dan sleep je op een gegeven moment door de dag heen. Dus ik kan me dat levendig voorstellen.
Ja, dan is dus reden genoeg om vrouwen met overgangsklachten te behandelen. Nou, medicamenteus zou je denken. Er zijn toch, dat gebeurt bij prostaat wellicht ook. Er zijn heel veel tabletten te koop in de winkel, theesoorten, noem het maar op. Op internet vind je ook allemaal tips van gezonde voeding met voldoende ijzer, voldoende bewegen. Redden we het daarmee?
Meestal niet.
Nee.
Meestal niet, maar ja, er is een bepaalde angst. En die komt ook wel vanuit een aantal onderzoeken die eind vorige eeuw, begin van deze eeuw gepubliceerd zijn. En die behoorlijk doorgedrongen zijn eigenlijk in alle lagen van de geneeskunde. Je ziet een enorme terughoudendheid bij huisartsen om dit soort medicatie voor te schrijven. Ook vanuit hun richtlijnen. omdat toen gesuggereerd werd dat dit soort medicatie tegen overgangsklachten geassocieerd is met borstkanker.
En dan bedoel je hormoon?
Ja, dus dat is hormoontherapie. Dus dan geef je oestrogenen, de vrouwelijke geslachtshormonen, die dus na de overgang wegvallen, om dat weer te suppleren, dus aan te vullen. Daar zit een nadeel aan dat je dan eigenlijk ook weer een ander hormoon erbij moet geven om het baarmoederslijmvlies te beschermen. Want anders zou daar ook kwaadaardigheid in kunnen ontstaan. En er zijn nu hele sterke aanwijzingen dat met name dat laatste hormoon mee verantwoordelijk is voor dat risico op borstkanker. Nou, er zijn dus inmiddels wel weer nieuwe vormen van dat hormoon, van dat progesteronhormoon, waarmee dat risico veel minder is. En er zijn dus ook andere schema's te bedenken waarmee je dat risico behoorlijk omlaag kunt krijgen. En toevallig las ik vorige week in een groot Brits tijdschrift een debat waarbij er nu zelfs aanwijzingen zijn en voor gepleit wordt dat oestrogenenhormonen alleen, dus als je dat andere hormoon niet hoeft te gebruiken, dat dat misschien zelfs zou kunnen beschermen tegen borstkanker. En ja, dat is eigenlijk dus goed nieuws. Want er zijn ook vrouwen die dat progesteronhormoon niet nodig hebben. Bijvoorbeeld bij wie de baarmoeder in het verleden verwijderd is. En je kunt ook schema's maken waarbij je op een hele andere manier die baarmoeder beschermt. En dat je dus waarschijnlijk dat risico voor borstkanker kunt minimaliseren. En wat ik dus zelf doe in mijn spreekkamer is dat ik met vrouwen dat ook bespreek, dat risico. Het risico neemt waarschijnlijk relatief met een kleine, iets minder dan 10% toe. En het lifetime risico, dus dat een vrouw in haar leven in Nederland borstkanker krijgt, ligt rond de 11%. Dat is een serieus probleem. Daar wil ik echt niet voor opzij. Maar dan neemt het relatief toe tussen de 11 en de 12%. Dat is altijd de vuistregel die ik aan die vrouwen uitleg. Als je daarbij afweegt dat iemand bij spreken invaliderende klachten kan hebben, of gewoon zo'n stemmingsprobleem heeft dat ze daar dus gewoon een hele grote problemen oplevert, dan zeggen van ja, nu moet je gaan afwegen hoe groot is je probleem en hoe groot vind je het probleem van dat risico. En ik denk dat je het altijd netjes met de mensen moet bespreken, dat gewoon goed uit moet leggen hoe dat de vork in de steel zit. Maar ik denk dat er wel degelijk ruimte is voor dit soort behandelingen. En natuurlijk kun je ook allerlei lifestyle adviezen doen en dat soort dingen. En ook gewoon dieetmaatregelen, teunisbloemolie, er is van alles is er voor op de markt. Dat mag allemaal, dat vind ik helemaal geen probleem. Maar als het echt niet werkt, als het echt niet gaat, er is ook wel een andere mogelijkheid.
Dus die absolute terughoudendheid is niet terecht?
Ik vind van niet.
Nee, mooi gezegd. En dat betekent dan ook gelijk weer een pleidooi voor het bijhouden van de wetenschappelijke kennis, hè?
Wat je zegt. Absoluut. Nee, ja, je moet blijven lezen. Je moet je kennis blijven verrijken. En het voordeel is als je in een ziekenhuis werkt, de ziekenhuisbibliotheek heeft allerlei online abonnementen en dan krijg je van de tijdschriften krijg je iedere maand de inhoud toegestuurd. Dus dan kun je scannen wat je leuke artikelen vindt en dat soort dingen. Zo kun je kennis op peil houden. Andere manier voor ons is dat wij ook meewerken aan de opleiding van gynaecologen samen met het Erasmus. Dat is een regionaal opzet. En ja, artsassistenten die houden je echt wel bij. Als je dus dreigt te verouderen qua kennis, dan word je met regelmaat word je wel vriendelijk doch dringend teruggefloten en dat je toch echt niet meer up-to-date bent. En dat is eigenlijk alleen maar hartstikke goed.
Hou je scherp. Ja. Ik zei net ook al, we kunnen uren doorpraten, maar ik heb nog twee vragen. De ene laatste is, welk advies heb je voor vrouwen met overgangsklachten? Het komt eigenlijk al een beetje uit je verhaal naar voren, maar misschien kun je het nog even kort samenvatten.
Als je klachten hebt, ga ermee naar de huisarts en accepteer niet dat de huisarts gewoon zegt, ja joh, dat hoort erbij, dat is de levensfase, daar moet je door. En kom dan maar gewoon met het verhaal van mannen met een prostaat stuur je ook door. Ik wil gewoon naar iemand met verstand. Er zijn speciale klinieken, daar vind ik niet altijd een pleidooi, daar hou ik niet zo van. Maar er zijn mensen die daar gewoon dingen van weten. En ga dan gewoon bij degene die gewoon echt verstand ervan heeft en die je een eerlijk advies geeft, op maat gesneden.
Mooi. En tot slot, de wetenschap staat niet stil. Zijn er in je vakgebied, en dan misschien met name jouw differentiatie, de bekkenbodemproblematiek, ontwikkelingen waar je veel van verwacht?
Het vervelende is dat we hebben de afgelopen 20 jaar hebben een flinke mislukking gehad bij de verzakkingschirurgie met de bekkenbodemmatjes. Die zijn in een heel slecht daglicht komen te staan. Niet helemaal onterecht, maar tegelijkertijd ook niet helemaal terecht. Want een heleboel vrouwen zijn er uitstekend mee geholpen geweest. Maar ik ben bang dat we de toekomst komt niet van ons. Ik denk dat we er naartoe gaan dat mensen in het laboratorium, dat heet met een moeilijk Engels woord tissue engineering, dat je dus met stamceltechnieken en andere technieken, dat je bepaalde cellen weer kunt gaan reactiveren en dat je eventuele schade, dat je die weer ongedaan kunt maken. En dat zal altijd een samenwerking zijn tussen klinisch werkende dokters, zoals de gynaecoloog. Maar ik denk dus dat we dus meer met dat soort basale wetenschappers moeten gaan samenwerken. En een ander ding wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat je dus gewoon veel meer je gaat focussen op preventie. Ik ben zelf 20 jaar geleden gepromoveerd en door oudere collega's altijd ervan beschuldigd dat de tangverlossing na mijn promotieonderzoek in Nederland uitgestorven geraakt is. En je kunt dus allerlei manieren ook vinden om problemen later in het leven zoveel mogelijk te minimaliseren. Dus we moeten veel meer oog hebben ook voor preventie. En ik denk dat het daarop gaat focussen.
Dankjewel voor het gesprek.
Graag gedaan.
Aan deze podcast werkte mee Sascha Eikenboom, Ad Verbeek, Daphne Plezier en Scott Verhagen.
Exact Podcast. Dit is Exact.